Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn om een keer in uw midden te zijn. En om samen het woord van de Heere God met u te openen en te delen. En ik hoop ook dat we er iets aan hebben vanavond. En dat moet al heel snel zo het geval zijn. Omdat als het woord van de Heere God open gaat, het levend is en krachtig is en het scherp is als een tweesnijdend scherp zwaard. En het in ons binnenste doordringt. Dus laten we dit al vast tegen elkaar zeggen, dat als we er niets aan gehad hebben, lag het niet aan het woord. Maar lag het aan ons, aan onze houding. Aan hoe wij hier zitten. Want God wil vanavond ons ontmoeten door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En hij wil werkelijk ook weer dat we vanavond weer meer kennis krijgen en mogen groeien in de genade van de Heere Jezus Christus. En dat is ook mijn verlangen. Dat we dat met z'n allen vanavond zoals we hier zitten mogen ervaren en zullen beleven. Bij de voorbereiding voor deze gedeelte moest ik denken aan, het thema is het ware woord geïnspireerd. Want dan kom je al heel snel bij het ware woord geïnspireerd als je erover na gaat denken op de betrouwbaarheid van de Bijbel. Op de betrouwbaarheid van de Bijbel. En is de Bijbel wel betrouwbaar? Er zijn natuurlijk heel veel mensen, die ook mensen die er heel lang voor gestudeerd hebben, die de Bijbel en alles wat erin staat niet zo serieus nemen. En er toch wel behoorlijk heel veel aan afdoen. En op een gegeven moment tot de conclusie komen dat op het moment dat je eraan afdoet, dat je eigenlijk weinig meer overhoudt van wat er geschreven staat in het woord. Maar als we zo na gaan denken over het ware woord geïnspireerd, dan denk ik dat de vraag die daaronder ligt, die de diepste vraag is, is de Bijbel betrouwbaar? Is de Bijbel betrouwbaar? En hoe brengen wij dat en hoe kunnen wij dat overbrengen? En hoe mogen wij dat woord van de Heere God in onze levens hanteren? En hoe mogen wij dat woord van onze Heere God ook leven in dit leven wat wij hier op aarde mogen leven? En als de Heer Jezus ons heeft gezegd van dat hij ons heeft vrijgemaakt. En als Paulus zegt in de Colossensebrief dat we in hem, de Heer Jezus, mogen wandelen, dan is het dus wel zaak dat wij ook dat woord van de Heere God echt tot ons nemen. Maar blijft de vraag, is het woord van God betrouwbaar? Nou, betrouwen en vertrouwen, dat ligt voor mij, ik weet niet hoe dat voor u is, het kan voor u iets anders zijn, maar vertrouwen en betrouwbaar zijn ligt voor mij heel dicht bij elkaar. En mensen zeggen het ook wel eens, hè, bij de God van de Bijbel, ja, je kunt op God vertrouwen. Je mag de Heer Jezus vertrouwen. Je mag vertrouwen wat God in de Heer Jezus heeft bewerkt. En wat ik dan zo mooi vind, en dat is het eerste wat we met elkaar even gaan delen. We gaan vanavond niet één stukje uit de Bijbel behandelen, maar de hele Bijbel een beetje door. Dus dat wordt soms misschien even zoeken. Maar we helpen elkaar om het woord ook werkelijk te laten spreken. En we gaan eerst naar Psalm 78. In Psalm 78, daar hebben wij een onderwijzing van Asaf. Een onderwijzing van Asaf. Ik heb het idee dat hij heel hard staat. Ja, ik heb hem wat laten zakken. Dus ik denk, mijn stem is ook niet heel erg zacht. Misschien leg ik het daar aan. Maar volgens mij is hij zo beter. Anders schrik ik soms van mezelf. Dat moet ook niet. Maar in Psalm 78 hebben we een onderwijzing van Asaf die voor ons ligt. En in die onderwijzing van Asaf, en dat is heel bijzonder en heel mooi, wat hij daar zegt, dat dan zegt hij in vers 1, mijn volk, neem mijn onderricht ter oren, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien. Die wij gehoord hebben, vers 3, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Psalm 78. En dat is heel mooi. Psalm 78 vers 7. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En waarom zal nou iemand zijn hoop op God stellen? Waarom zal nou iemand God vertrouwen? Als degene die betrouwbaar is, als degene die werkelijk te vertrouwen is. Dat komt omdat iemand God leert kennen. God leert kennen. En we mogen wel tegen elkaar zeggen dat hoe meer wij God leren kennen, hoe groter ook het vertrouwen in ons zal groeien om God te vertrouwen. Om de Heere Jezus te vertrouwen. Omdat wij ons zo richten op de Heer Jezus, omdat wij ons zo richten op God, zal het dus ook zo zijn dat wij hem echt gaan kennen als de betrouwbare. En ik hoop en ik bid dat dat in uw leven echt werkelijkheid is. En hier zegt Asaf, wat is nou nodig dat je de kinderen onderwijs geeft en dat je de grote daden, de wonderen die God gedaan heeft, de krachtige hand die de Heer heeft laten zien, dat je die door gaat vertellen van generatie op generatie op generatie op generatie. Het moet doorverteld worden. Zodat zij hun hoop op God zouden stellen. En dat zijn de wonderen die geschreven staan. En er zijn de geschiedenissen, de handelswijzen, de handelingen die God heeft gedaan in de Bijbel, die God heeft laten optekenen in de Bijbel. Maar dat zijn ook de handelingen in onze eigen levens. Dat jongeren, dat ouderen, dat mensen om ons heen kunnen zien dat wij door God gegrepen zijn. Dat wij door de Heere Jezus Christus gegrepen zijn. Dat wij niet meer voor onszelf leven, maar dat wij één verlangen hebben om te leven voor de Heere Jezus Christus, tot zijn eer en tot zijn glorie. En dat, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dat brengt ons bij het feit dat wij getuigen van de liefde van Jezus, de Christus, en van God onze hemelse Vader. En dat wordt gezien door mensen om ons heen. Dat het woord landt in onze harten en dat wij God kennen als de betrouwbare, maar niet alleen kennen met het verstand, maar ook kennen met het hart, zodat God vanuit ons hart, door ons leven, door onze handel, door onze wandel, zichtbaar wordt voor anderen. En ik vind dat zo mooi in Psalm 78, dat er echt zo staat van ja, je kunt wel, even in mijn eigen woorden, je kunt wel zeggen van ja, je moet God vertrouwen. Maar als wij niet laten zien wie God voor ons is als de betrouwbare. Als we niet laten zien wie de Heer Jezus Christus voor ons is. Als degene die alles voor ons betekent in ons leven. Sterker, die ons leven is. Waarom zouden anderen dan gaan vertrouwen op iemand die ze niet kennen? Die wij niet voorleven. Daarom is het een opdracht, een Bijbelse opdracht, waarin Asaf zegt, mijn onderwijzing, neem die ter oren. Vertel Gods grote wonderen, Gods grote daden. Wees ermee bezig. Laat zien dat Hij God is. En Hij alleen. Nou, dat vond ik gewoon wel heel mooi om met u te delen. Want als we dan komen bij het ware woord geïnspireerd, en dan ligt nog steeds die vraag van het ware woord geïnspireerd, dan kun je dus afvragen van, is de Bijbel betrouwbaar? Is de Bijbel betrouwbaar? Want er staan natuurlijk heel veel wonderen in, heel veel dingen in, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze tegenstrijdig zijn. Daar gaan we vanavond niet over hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, de wonderen die gaan in tegen de natuurwetten, die gaan in tegen dit en gaat in tegen zus. En je kunt dan over heel veel dingen kun je gaan discussiëren en gaan zeggen dat iets niet klopt. Maar heel vaak klopt iets ook niet, omdat wij het met ons verstand niet kunnen beredeneren. Maar daarom is het ook nodig dat wij gewoon bepaalde dingen die er geschreven staan in het woord van de Heere God geloven. En dat is dat je je verstand onderwerpt aan datgene wat geschreven is door de mensen die de Bijbel geschreven hebben. En dat wij ook in die onderwerping aan het woord van de Heere God willen leven. De Bijbel, lieve broeders en zusters, is geen oude verzameling van bijvoorbeeld allerlei mythes. Zo had je de Griekse mythologie. Nou, ik weet niet of u dat kent, maar ik was eerder best wel aangesproken door de Griekse mythologie. Dan kregen wij bij geschiedenis op school, op de MAVO, op de Lodestein in Amersfoort, kregen wij daar, dan vertelde onze geschiedenisleraar, die vertelde dan het verhaal van Odysseus. Dat is zo'n Griekse persoon die dan van alles heeft meegemaakt. En dan moest je dan op een gegeven moment een werkstuk maken. Maar ik vond die verhalen zo interessant, zo leuk, zo spannend, dat ik ging luisteren en helemaal vergat aantekeningen te maken. En toen op een gegeven moment door iets wat niet helemaal door de haak kon, toch een cijfer had gekregen. Voor een werkstuk wat ik eigenlijk niet gemaakt had, maar vond het gewoon mooi. Maar we moeten beseffen dat die hele Griekse mythologie. Kent u dat, de Griekse mythologie? We gaan het daar niet over hebben, maar ik wil even dat u het begrijpt om dan ook de tegenstelling te doen ten opzichte van de Bijbel. De Griekse mythologie, ik heb hier een klein stukje, bijvoorbeeld over Zeus, was als enige zoon ontsnapt aan Kronos' vraatzucht. Die was opgewekt toen Gaia voorspelde dat een van zijn zonen hem eens van de troon zou stoten. Het gaat dus over de Griekse goden. En dan wordt hij weggenomen door iemand en dan wordt hij in een ergens op een afgezonderde plek wordt Zeus dan bewaard, gevoed door een geit en krijgt dan honing. En elke keer als hij begint te huilen en dat mensen weer bang zijn, degene die hem beschermen, bang zijn dat hij ontdekt wordt door een andere god die hem juist wil vermoorden, die hem juist wil doden. Dat ze dan op hun harnassen beginnen te slaan om boven dat geluid van het gehuil uit te komen. Nou, dat zijn allemaal van die Griekse mythologie. Maar daarnaast moeten we ook beseffen dat de Bijbel ook niet een sprookjesboek is. En het kenmerk van een sprookje, ik heb het ook opgezocht, op Wikipedia kunt u dat vinden. Het kenmerk van een sprookje is dat het goede altijd wint. Het goede altijd wint. En je hebt wel mensen, ook vandaag de dag, die dan denken dat de Bijbel een verhaaltjesboek is. Sommige predikanten die geloven dat ook, het verhaal gaat. En er worden verhalen verteld, maar het is niet waar. Je moet daarin, in dit boek, moet je Gods waarheid zoeken. Of het verhaal gaat. En ja, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En iedereen doet er wat mee wat hem of haar uitkomt. Want, zegt men ook, ja, de God zit toch in jezelf. En sommigen zeggen ook gewoon van het zijn mythen, het zijn verhalen die iets willen vertellen, maar niet echt van God zelf komen. Maar als je dat zou gaan geloven over de Bijbel, dan kun je de Bijbel net zo goed dichtlaten. Dan houdt het gewoon op. Dan stelt het in principe niets voor. Als ik even weer terughaal, de verhalen over de Griekse mythologie, over die goden die van alles meemaken. Of over de Romeinse goden die van alles meemaken. Ja, zijn mooie verhalen, maar wat kun je ermee? Maar als mensen ook zo, als wij ook zo de Bijbel zien, dan moeten wij ons ook de vraag stellen van wat kun je ermee? Maar dat doen we niet. Dat doen we niet. Omdat ik geloof dat de Bijbel van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21 het geopenbaarde woord van God is, wat door op een heel wonderlijke manier tot ons is gekomen en wat ook echt zeggenschap heeft in onze levens. Zeggenschap zou moeten hebben in onze levens. Kijk, de betrouwbaarheid van allerlei dingen kunnen wij in twijfel trekken. En dat wordt vandaag de dag ook gedaan. Als je gaat zeggen, iets of iemand is betrouwbaar, dan gaat er bij ons al iets branden van ja, totdat het tegendeel bewezen is. Als je gaat kijken naar de financiële instellingen, ons pensioen, de koopkracht, wat gebracht zal wezen, als zijnde van oké, het gaat vooruit. Hè? We zouden er allemaal op vooruit gaan. En nu komen er weer dingen naar voren van, ja, het schijnt toch weer niet zo heel erg betrouwbaar te zijn. Zo wat oude cijfers gebruikt, wat oude dingen gebruikt, noem maar op. Of wat dacht u van de politieke leiders die betrouwbaar moesten zijn? En dan tot de conclusie komen dat het toch, ja, weer niet zo is als dat zij hadden gezegd. Of dat ze dan toch weer compromissen moeten gaan sluiten. Maar betrouwbaarheid hebben we ook heel vaak in de familie of bij vrienden. Dat mensen zo in één keer iets doen, niet voldoen aan een bepaalde verwachting. En dan in één keer vriendschap voorbij of familiebanden leven helemaal op een laag pitje. Of de gemeente waartoe u behoort, kan u ook behoorlijk in uw vertrouwen schade. Of dat u zich laat beschadigen door de gemeente. En wat ik bij mezelf ook wel eens heb ervaren in het verleden, is dat je jezelf onbetrouwbaar vindt. Die conclusie is niet leuk. Maar die heb ik soms wel in mijn eigen leven moeten trekken. Dat ik zelf niet betrouwbaar ben. Dat ik zelf ontrouw ben. En dan gaan we vanavond praten met elkaar over het feit of de Bijbel betrouwbaar is. We zouden echt kunnen nadenken en heel lang kunnen discussiëren over wat is nou betrouwbaar. Nou, betrouwbaar is voor mij het feit dat datgene wat gesproken, wat geschreven staat in het woord van de Heere God, dat het vaststaat als een huis. Dat het vaststaat op een rots, dat het onwankelbaar is, dat er niet aan getornd wordt, dat het staat. Maar om erachter te komen of de Bijbel betrouwbaar is, dan zullen wij werkelijk de tijd moeten nemen om Gods woord te moeten en te zullen onderzoeken. Om ermee bezig te zijn. Weet je wat ik zo mooi vind? Een koe is in de Bijbel een herkauwer. Het schijnt dat die, ik ben niet helemaal, ik heb het gelezen voor, het schijnt dat hij 6 keer, laten we zeggen 5 keer, over zijn eten kauwt. Maar dat vind ik wel een heel, heel mooi en een heel, heel prachtig beeld van hoe wij op dat woord van de Heere God mogen kauwen. En het telkens mogen herhalen. Telkens mogen herkauwen in onze levens. Dat we ermee bezig zijn. Dat we niet zomaar iets lezen, dichtslaan en denken, oh, wat heb ik gelezen. Maar dat we ermee bezig zijn om dat woord van de Heere God te herkauwen in ons leven. Als we net bijvoorbeeld gelezen hebben over Psalm 78. Over die onderwijzing die Asaf ons geeft. Dat we ermee bezig zijn. Dat we hem nog eens een keer lezen en gaan kijken in ons leven. Wat doen wij ermee in ons leven? Is het een dode letter? Of wordt het door de geest van God in onze leven zo gebracht dat wij er weer mee verder gaan? Dat wij gaan vragen aan de Heere God, help ons bij het leven van uw woord. Bij het leven van uw getuigenis. Dus als wij erachter willen komen of de Bijbel betrouwbaar is, of de God van de Bijbel betrouwbaar is, dan zullen wij echt de tijd moeten nemen om de Bijbel beter te leren kennen. Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen of hij betrouwbaar is of niet. Want die betrouwbaarheid, als wij die vanuit onszelf opgooien, dan zullen we altijd een reden vinden waarom de Bijbel, waarom God niet betrouwbaar is. Maar doordat wij met hem bezig zijn, en doordat wij hem in onze levens het voor het zeggen laten hebben en ons in hem verdiepen, komt die betrouwbaarheid niet zozeer uit onszelf, maar wordt die betrouwbaarheid door God in onze levens uitgewerkt. En die betrouwbaarheid, die staat als een huis in ons leven. Niet de betrouwbaarheid die ik vind dat de Bijbel heeft. Of die ik vind dat God heeft. Want dan zou God onze betrouwbaarheid moeten verdienen. Terwijl dat helemaal niet ter sprake is. God werkt de betrouwbaarheid uit in onze levens. Omdat Hij door zijn Heilige Geest, omdat Hij door zijn woord wil laten zien wie Hij is. En wat Hij gedaan heeft. Nou, bijvoorbeeld waarover heel veel geschreven staat en heel veel geschreven is bijvoorbeeld de tijd en de plaats en de schrijvers van de Bijbel. Neem bijvoorbeeld de heer Clark, die beweert dat Jesaja een product is van veel mensen en van veel generaties. Dus Jesaja is niet geschreven door Jesaja zelf, maar door allerlei personen is die geschreven. En die is ook over een hele periode, hele lange periode geschreven. Misschien komt dat hier helemaal niet zoveel voor. Hebben wij zoiets van, als er staat Jesaja, is hij geschreven door Jesaja. Is Jeremia, dan is het door Jeremia, noem maar op. Maar er zijn heel veel mensen, heel veel christenen die dat helemaal niet geloven. Die alles wat de Bijbel zegt in twijfel trekken. Nou, wat is nou nodig om te doen als wij zo met die Bijbel bezig zijn? Als wij er willen achterkomen of het woord van de Heere God ook werkelijk geïnspireerd is, of het betrouwbaar is, dan zullen wij dus dat woord moeten openen. En één voorbeeldje over die Clark, dus die zegt van Jesaja is niet geschreven door Jesaja, maar door allerlei anderen. En is niet geschreven in een bepaalde tijd, maar in een veel uitgestrektere tijd. Nou, dat zijn dingen die de Bijbel ook zelf weer het antwoord geeft. En dat is het punt, dat we dat gaan ontdekken. Dat de Bijbel zelf het antwoord geeft op veel van die aanvallen die op de Bijbel worden afgevuurd. Want houdt u nu eens vast dat Jesaja geschreven is, niet door Jesaja, maar door allerlei andere mensen. Over een hele lange periode. En dan gaan we eens opzoeken, Matteüs 8, vers 17. En wat we nu gaan doen, lieve broeders en zusters, dat is echt heel erg belangrijk. Want wat ik... Kijk, misschien is dit niet het voorbeeld wat wij in ons dagelijks leven beleven. Maar wat wel in ons dagelijks leven beleefd wordt, en ik geloof werkelijk dat we daar allemaal mee te maken hebben, is dat er heel vaak gesproken wordt over de Bijbel. Er wordt heel vaak gesproken over de Bijbel. Allerlei visies worden er op tafel gegooid. En die zegt dit en die zegt zus. En je kunt in de familie soms over bepaalde dingen niet meer spreken, omdat je er anders over denkt. Of je kunt in de gemeente soms beter je mond houden, omdat broeder I er anders over denkt dan broeder X. En die denkt zus en die heeft die bijbeltekst die zo even uit zijn hoofd opdreunt. En die heeft die bijbeltekst die zo even uit zijn hoofd opdreunt. En mensen laten het woord niet meer spreken. Maar ik heb een keer dominee Malgo uit Enschede horen spreken. En die zei tegen zijn gemeente, of die zei tegen de gemeente waar hij mocht spreken, wij moeten terug naar het woord van de Heere God. We moeten niet denken wat er staat, maar we moeten werkelijk lezen wat er staat. Want met denken komen we nergens. Maar op het moment dat we dat woord van de Heer... Kijk, denken, dan is dit de houding van de Bijbel. Dicht. Want het gaat niet om wat geschreven staat, maar het gaat om wat we denken dat er staat. Maar wat zou er nou gebeuren als wij op een verjaardagsfeest zitten, of in de familiekring zitten, of in de gemeente zitten, en wij praten over het woord, en er wordt een tekst gezegd, en we zeggen van, oké, laten we even opzoeken in de Bijbel. Even kijken hoe die er staat geschreven, door wie die er staat geschreven, of die voor ons is, of die niet voor ons is, noem maar op. Ja, zult u zeggen, dat kost misschien te veel tijd. Ja, maar wat hebben we nou net gezegd? Als wij erachter willen komen of God betrouwbaar is, of het woord van de Heere God betrouwbaar is, zullen wij er tijd voor moeten nemen om ook daadwerkelijk ons te verdiepen in het woord van de Heere God. Zodat Hij kan bewijzen Zodat hij niet bewijzen, net of God ons moet bewijzen, maar dat hij ons kan laten zien dat hij betrouwbaar is. Nou, als je dus uitgaat van Jesaja, wat ik net genoemd heb, die professor Clark, of weet ik veel wat die beste man is, in ieder geval een belangrijke van zijn tijd, denk ik. Maar die zegt dus Jesaja, niet alleen Jesaja, dat is eigenlijk een kopje, maar hij is door veel meer mensen geschreven en over een veel langere periode. Maar wat zegt dan de Heer Jezus in Matteüs 8, vers 17? Daar staat namelijk bij de schoonmoeder, de genezing van de schoonmoeder van Petrus, daar staat dan, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En als we iets verder gaan, dan komen we de evangelist Marcus tegen. Marcus. Dus Matthäus die schrijft dat. En Marcus. In Marcus 7, vers 6, daar gaat het over een zeer belangrijk hoofdstuk. Daar gaat het namelijk over de fariseeën en de overleveringen die zij hebben doorgegeven. En dan staat er in Marcus 7, vers 6. Als de Heer Jezus met die fariseeën in het gesprek verwikkeld is, dan zegt hij, Marcus 7, vers 6, maar hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofiteerd zoals geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Dus hier gaat, Marcus zegt het ook, ja, maar het is de profeet Jesaja. En Jesaja, de profeet, die heeft geschreven. Dus als zo'n man zegt van, hey, dat is niet Jesaja die het geschreven heeft, maar dat is veel groter geweest, dat zijn veel meer schrijvers geweest. Nee, de Heere Jezus, die haalt namelijk, en twee van de vier evangelisten, en je ziet het ook wel bij anderen, maar voornamelijk bij Matthäus, en ook in mindere mate bij Marcus, die hebben aangehaald dat het gaat over de profeet Jesaja die gesproken heeft. Die iets gezegd heeft. Dus het is niet iemand, er zijn niet vele iemanden geweest. Nee, het is gewoon één, heel eenvoudig, de profeet Jesaja. En zo haalt Paulus, en dan pakken we er even de laatste erbij, Paulus in Romeinen, Romeinen 10, vers 16, als het gaat over de gerechtigheid uit het geloof, de gerechtigheid uit het geloof, niet uit de werken, maar uit het geloof, niet uit de werken, maar uit het geloof, dan zegt hij in vers 16, oh ja, laten we beginnen bij vers 13, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Dus ook Paulus haalt Jesaja aan. En wat ik hiermee wil laten zien, lieve broeders en zusters, vrienden, is dit. Dat wij op het moment dat wij met over de Bijbel praten, niet over de Bijbel blijven praten, maar met de Bijbel praten. Dat wij gewoon gaan zoeken naar antwoorden in het woord van de Heere God. Dat wij dat woord van de Heere God gaan verheffen in onze levens. Dat wij ons daaraan onderwerpen in onze levens. En nu zullen wij niet zo snel tegenkomen, misschien hier niet zo snel tegenkomen, dat iemand zegt van ja, Jesaja, dan moet je niet helemaal letterlijk nemen, dat zijn heel veel mensen. Maar er wordt over allerlei onderwerpen wordt er gesproken. Of bij u niet? Nee? Jawel. Er wordt over allerlei onderwerpen gesproken. En juist daarom is het zo nodig dat wij gaan vragen stellen aan het woord van de Heere God. Zodat God kan laten zien, en dat wil die, dat hij betrouwbaar is en dat zijn woord levend en krachtig is en scherper is dan een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, waarom maakt het nou bijvoorbeeld uit wie en wanneer de Bijbel geschreven hebben en wanneer de Bijbel geschreven is. Nou, stel je voor dat het dus zo zou zijn dat Jesaja niet de schrijver zou zijn. Dan zou Jesaja er wel boven staan en dan zouden wij zoiets hebben van ja, we zijn erachter gekomen dat Jesaja het niet geweest is. Dat zijn er meerdere geweest. Dat is net als dat iemand van ons een testament krijgt van een belangrijk persoon uit uw leven. En dat de notaris tegen u zegt van ja, het staat er wel bij dat het van hem is. Maar het is niet zo. Dan vindt u het dan betrouwbaar of niet? Dan boet dat in op de betrouwbaarheid. Want stel je voor dat ik dan van een belangrijk persoon in mijn leven een testament onder ogen krijg. En met al die dingen, de Bijbel gaat er ver te boven, maar met allemaal die dingen die er in de Bijbel genoemd staan, maar ook bepaalde dingen gewoon voor Gijsbert, geschreven door. En dat later de notaris zegt van ja, maar dat geschreven door is niet. Maar zijn familieleden die het wel mooi vonden, die dachten dat dit wel een beetje de bedoeling zou zijn van zijn leven. Dus daarmee moet je het maar doen. Ja, maar dat zou ik niet heel erg fijn vinden. Ik weet niet hoe u het vergaat. Maar zo wordt er met het woord van de Heere God omgegaan. Zo wordt er met het woord van de Heere God omgegaan. En daarom is het gewoon goed om het woord van de Heere God gewoon te laten staan zoals het er staat. En het woord van de Heere God gewoon zelf te onderzoeken. En het tot ons te laten komen. Ook al geeft het strijd in onze levens. Ook al doet het pijn in onze levens. Kijk, natuurlijk zijn er door de vertalingen heen verschillen gekomen. Kleine verschillen. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Maar dat kan aan vertalingen liggen. En dat kunnen allerlei andere redenen hebben. Maar dat doet niets af aan datgene wat God zelf zegt over zijn woord. Dat het namelijk geïnspireerd is door hem. Ja, dus kleine verschillen. Leg maar eens bijvoorbeeld de drie statenvertalingen. Want daar hebben we er ook drie van naast elkaar neer. Dan zie je ook daar al verschillende. Maar je hebt natuurlijk naast de Statenvertaling heb je de NBG. De herziende Statenvertaling nu. Je hebt volgens mij van de Statenvertaling heb je de Tukkenvertaling, de Jongbloedvertaling en je hebt er nog één. Maar er zijn heel veel verschillende vertalingen. En daarin kan het best wel een klein beetje verschillen. Natuurlijk kan het, maar het is niet een boek met fabels. Het is niet een boek met mooie verhalen. Nee, het blijft het woord van de Heere God. Wat misschien door de overlevering bepaalde kleine puntjes, kleine vertaalpuntjes heeft. Maar we moeten wel vasthouden aan het woord van de Heere God. En dat schrijft onze geliefde broeder Paulus ook. In 1 of 2 Timotheus. 2 Timotheus. En dat is een heel belangrijk gedeelte. Twee Timotheus 3. En dan pak ik even vers 1 erbij. En dan lezen we vanaf vers 10. En vers 1 zegt: en weet dit dat in de laatste dagen tijden, zware tijden zullen aanbreken. Zware tijden zullen aanbreken. En dan zegt hij in vers 10, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan achtervolging doorstaan en uit de alle heeft de Heer mij verlost. Hier staat dus, maar u hebt mij nagevolgd. Paulus zegt dat vaker, dat navolgers van Paulus zijn. Waarom? Niet omdat Paulus zo gericht was op zichzelf, maar omdat Paulus namelijk Christus leefde. Hij was bezig om Christus te leven. Om Christus in het leven, in het middelpunt te zetten. En dat bedoelde ik net ook met Psalm 78. Het is niet zo nodig dat wij dat allemaal zo laten zien dat wij in Christus wandelen of wat dan ook. Maar dat God door ons heen werkt. Dat is het punt. En daarom zegt Paulus ook hier en ook in de Korinthebrief en ook in de Thessalonicensebrief: wees mijn navolgers. Volg mij na. En dan zegt hij ergens, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dus daar gaat het om. En daarom zegt hij het hier ook. Hè? Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting en verder. En dan staat er in vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, Paulus heeft het hier geschreven en die schrijft het aan Timotheus. Die schrijft: en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Paulus leeft in de laatste dagen, maar wij leven ook in de laatste dagen. En ook deze tijden waarin wij leven zijn zwaar. Misschien denkt u van ja, ze zijn niet zo zwaar, want christenen in China en in Noord-Korea hebben het veel zwaarder. Maar ze zijn voor ons ook heel erg zwaar. Want juist in onze westerse samenleving hebben wij heel veel toegegeven aan het woord van de Heere God. En hebben wij het woord van de Heere God op heel veel gebieden ingeruild voor een goed gevoel. Of om maar kerken vol te krijgen, of om wat dan ook. En is het woord van de Heere God steeds meer naar de achtergrond verdwenen. En dat zijn zware tijden. Dat zijn zware tijden. En Paulus zegt: weet dit, dat in de laatste dagen tijden zullen aanbreken, zware tijden zullen aanbreken. En dan zegt hij in vers 13: maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Zij misleiden en worden misleid. Nou, ze worden misleid door de duivel. Want dat is namelijk de vader van de leugen. Hij is namelijk de grote misleider. En die mensen worden misleid door de Satan. En ze laten zich ook misleiden. En zij misleiden anderen. En zijn slechte mensen en bedriegers. En ze gaan van kwaad tot erger. Nou, dat zien wij bijvoorbeeld in de hele homolobby. Dat het van kwaad tot erger gaat. En ook daarin, lieve broeders en zusters, heeft de gemeente van de Heere Jezus Christus, heel veel kerken moeten zich ook echt dit aanrekenen. Omdat zij niet de liefde en de geborgenheid hebben gegeven die Jezus Christus mensen gaf. Maar wat nu de wereld doet, is dat het van kwaad tot erger gaat. Als je nu de wereld bekijkt, ook vandaag weer, stond op de NOS.nl, stond dat nu in de Donald Duck een lesbisch stel komt. Maar waarom nou? Om te misleiden. Om weg te halen van de waarheid. De duivel wil misleiden. En er zijn mensen die in de misleiding zijn gestapt en die proberen ook te misleiden. Dat zijn slechte mensen, dat zijn bedriegers. Die proberen gewoon te misleiden. Maar die worden ook aangestuurd door de vorst van deze wereld. Door de Satan zelf. Door de overste van deze wereld. Dus daar moeten wij ons ook helemaal niet gek van opkijken. Dat gebeurt gewoon. Paulus zegt dat. Dat gaat gebeuren. In de laatste dagen zware tijden. En ze zullen misleiden. Want alles moet normaal gevonden worden. Alles moet normaal gevonden worden. Er moet namelijk... Mensen moeten gaan wennen aan datgene wat de misleiding van Satan is. Daarom wordt het gedaan. En dan staat er, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En dat is zo waar, dat er staat in vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En daarom, heel de schrift, Paulus zegt dat hier tegen Timotheus, heel de schrift, en Petrus noemt ook later dat de Heilige Geest Paulus heeft laten schrijven en dat er ook documenten, brieven zijn die door Paulus geschreven zijn, die ook bij de heilige woorden van God gepakt worden. Maar hier gaat Paulus, heeft het natuurlijk ook voornamelijk over het Oude Testament, over de boeken van het Oude Testament. Oud en nieuw was het toen niet, maar... De boeken van het Oude Testament. En wij hebben daar ook het Nieuwe Testament bij gekregen. Petrus heeft het dus al aangehaald. We gaan daar nog wel deze dag of over twee weken of verder op in. Maar het is dus echt nuttig. En wat stond er ook alweer in de tekst zelf? Winstgevend is het. Nuttig is winstgevend. Als u in uw leven echt iets winstgevend wil hebben en wil merken dat winstgevende betrouwbaar is in uw leven, dat is dus heel de schrift die door God is ingegeven. Die is namelijk nuttig. Die is weer winstgevend. Voor onderwijs, voor weerlegging, voor verbetering en op te voeden in de gerechtigheid. We moeten niet meegaan in de misleiding die er vandaag de dag is. We moeten vasthouden aan het woord van de Heere God. Het ware woord. De misleiding die is er al zo lang. Paulus werd er ook al mee geconfronteerd. Petrus werd er mee geconfronteerd. Er zijn zoveel misleidingen geweest. Ook alle aanvallen op het woord van de Heere God. Waarin mensen gewoon totaal misleid zijn. En wegdrijven bij het woord van de Heere God. Laten we bijvoorbeeld noemen dat er staat dat er een dat de duivel kan wonen in een kind van God, dat hij dus bezeten kan zijn. Dat is een misleiding. Dat kan niet. Maar weet u wat er gebeurd is? Er is wel zoveel van gekomen, zoveel misleiding, dat er zoveel mensen ook misleid zijn, dat er een hele bevrijdingstheologie gaande is. Ook onder echt, werkelijk kinderen Gods. Die maar druk zijn om mensen, om christenen te bevrijden. Terwijl de Heere Jezus heeft gezegd, Johannes 8, indien dan de Zoon u heeft vrijgemaakt, zo zult u werkelijk vrij zijn. Dat is misleiding. Nu is er een hele beweging die overkomt waaien, die vandaag de dag zeer actueel is, Dat wij moeten gaan bekijken en gaan leren wat de diepte van Satan zijn. Als u op internet gaat googelen, Er zijn heel veel gemeenten die daarmee druk zijn. Om te kijken wat de diepte van Satan zijn. Om hem te ontmaskeren. Om hem een stap voor te zijn. Dat staat nergens in het woord. Petrus zegt, daarom moeten we groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus. We moeten hem verhogen in ons leven. We moeten met hem bezig zijn. We moeten zo vol worden van hem. Zo aan hem gelinkt worden. Zo uit hem leven. Zo in hem leven. Nou, dat gewoon het kwade niet eens bij ons in de buurt durft te komen. Omdat we zo vervuld zijn van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Omdat we zo vervuld zijn van de liefde en de vrede en de rust die hij ons heeft gegeven. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Het is winstgevend. Het ingeven van heel de schrift door God. Het ware woord geïnspireerd. Letterlijk staat het, de schrift is het werk van de adem van God die via de Bijbelschrijvers gehandeld heeft. God geademd. God geademd. Misschien heel, heel plastisch. Maar God heeft uitgeademd wat hij wou. En de Bijbelschrijvers hebben het ingeademd. En zo is het woord van de Heere God ontstaan. En dat is zo mooi. Dat God door zijn Heilige Geest dat woord heeft geïnspireerd. Dat is niet alleen het inademen, maar dat is echt dat het uit God is gekomen. God heeft het uitgeademd en zij hebben het ingeademd. Het is God geademd. En op het moment dat we dat beleiden, dat de schrift God geademd is, van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21... Dan zeggen wij daarmee dat wij het woord van de Heer God verhogen als iets dat God zelf aan ons gegeven heeft. Ja, nogmaals, gezien de vertalingen en de hertalingen en de parafrases die er zijn, dus de vertalingen van een vertaling, er kunnen er misschien best kleine verschillen in staan en noem maar op. Maar het woord van de Heer God is door de Bijbelschrijvers geïnspireerd. Alles. Alles. En daarom zegt Paulus ook, heel de schrift is door God ingegeven. En omdat het door God is ingegeven, is het winstgevend, niet zozeer omdat we uit zijn op winstbejacht, maar is het winstgevend voor ons die bij God horen. Om in ons leven, zoals we dat leven, ook te leven zoals God het vraagt dat we leven. En dat is echt iets wat we in ons verstand, in ons hart moeten laten landen, lieve broeders en zusters, lieve vrienden. Dat woord van de Heere God, dat is zo'n heilig woord. Dat is zo apart gezet. Dat is zo door God bewaard. Ook in de hele geschiedenis is dit een van de dingen wat door God bewaard is gebleven. Op zich, misschien komen we daar de volgende keer nog even op, maar op zich is dat al een wonder. Hoeveel dit woord van de Heere God ook tot mensen is gekomen. In allerlei verschillende talen. In alle landen. Waar je ook komt, dat woord van de Heere God, dat is bekend. Dat is bijvoorbeeld net zo als met het huwelijk. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Het huwelijk, als ik nou in Timbuktu kom, of in Canada, of in Israël, of in IJsland, of waar dan ook, overal kent men het huwelijk. Dat is door God in de eeuwen, is dat gewoon bewaard gebleven. Wel eens op andere manieren en andere, misschien met iets andere inzicht of wat dan ook. Maar dat huwelijk is altijd, het originele huwelijk is altijd door God bewaard gebleven als een huwelijk tussen man en vrouw. Wie heeft dat bewaard? God. Als het Als wij het zouden moeten bewaren. Dan laat ik maar bij mezelf blijven. Als ik het zou moeten bewaren, zou het niet goed wezen. Zou het niet goed komen. Maar hij heeft het bewaard. En dat is ook zo met het woord. Met het woord. Dat heeft hij bewaard. En dat staat er ook, want Petrus schrijft dat. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Maar wat hij bewaart. De mens is vergankelijk. De mens gaat voorbij. Is als een bloem van het gras. Al zo verdort het. En is haar schoonheid weggegaan. Maar het woord van de Heere God blijft tot in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat is het geïnspireerde woord van God. Dat is het woord dat God heeft uitgeademd. Wat de Bijbelschrijvers hebben ingeademd. En wat vandaag de dag tot ons komt. Dus het is niet zomaar een woord. Het is het heilige, geïnspireerde woord van de Heere God. En het was jaren geleden. Ik weet niet wat de verhoudingen nu precies zijn. Maar als je toen ben ik eens gaan kijken. En nu zal de Koran ook wel behoorlijk scoren. Maar jaren geleden heb ik eens een keer een onderzoek in statistiekje onder ogen gekregen. En daar zag je dus de uitgaves van de boeken. En daar stond de Bijbel, die stond mijlenver bovenaan. En het heeft een hele lange tijd gestaan. En daaronder stond de negerhut van oom Tom. Over dat boek. Ik heb de eerste 5 bladzijden gelezen. En ik vond het verschrikkelijk. Dat wij onze donkere broeders en zusters, onze donkere medemens hebben aangedaan. Het heeft me diep geraakt. Ik kon het niet eens verder lezen. Ik vond het afschuwelijk. Daarin hebben we ook een totale misleiding gehad. Omdat mensen dachten dat ze het konden doen uit de naam van God. Verschrikkelijk. Ik heb het boek niet kunnen lezen. Het heeft me zoveel pijn gedaan. Maar het is wel. Het is wel, hè, de Bijbel dus mijlenver bovenaan. God heeft zelf gezorgd dat het geïnspireerde woord van hem. Dat geïnspireerde woord van hem. Ja, dat gewoon de eeuwen door bewaard is gebleven. En dat zal ook bewaard blijven, omdat zijn woord tot in der eeuwigheid bewaard blijft. Wij vergaan. Allemaal. En we weten niet hoe snel we vergaan, maar wij vergaan allemaal. Of, moet ik één maar zeggen, of de Heer Jezus komt ons halen. Of de Heer Jezus komt ons halen. Maar wij zijn allemaal vergankelijk, laat ik het dan zo zeggen. Wij zijn allemaal sterfelijk. Maar dat woord van de Heere God niet. En dat hele woord van de Heere God is ingegeven. Is nuttig, is geïnspireerd. En dan heb ik het net gezegd, hè. De schrift is het werk van de adem van God die via de Bijbelschrijvers gehandeld heeft. De adem van God is een andere benaming voor de Heilige Geest. De Heilige Geest die heeft uitgeademd en de Bijbelschrijvers die hebben ingeademd. De Heilige Geest heeft dat bewerkt. De Heilige Geest. Er is leven ingekomen. Dat vind ik ook zo mooi bij, even tussen twee haakjes, bij Abraham. Kent u dat? Abraham. En die naamsverandering die krijgt, dan wordt het op een gegeven moment Abraham. Maar de letters die bijgevoegd worden, dat is in de Hebreeuwse tekst, is dat de pneuma. En wat is de pneuma? Ja, de vrucht of de geest. De geest. En op dat moment, dan krijgt hij dus de naamsverandering. Maar wat gebeurt er bij de naamsverandering? Dan krijgt hij namelijk ook het teken van de zoon. Van het leven. Maar hij was zelf al in die ouderdom die hij had. Hij was menselijk gesproken, heel banaal gezegd, afgeschreven. Sarah ook. Maar dan komt de geest, die komt erin. In zijn naam, maar ook in zijn persoon. En dan zie je dat het gaat leven. En dat God doorgaat. En dat is precies hetzelfde met het woord van de Heere God. Want dit woord van de Heere God, wat wij hier hebben, dat is geïnspireerd door de Heere God. Daar hebben we nu met elkaar over gehad. Maar als dit woord van de Heere God niet door de Heilige Geest tot ons komt, niet door het leven tot ons komt, dan blijft het een dode letter. Dan blijven het gewoon verhalen. En daarom is het nodig, bij elke studie, bij elke woordverkondiging, bij elke opening van de Bijbel, om te beseffen, om te bidden. Soms is het in een schietgebedje, zoals in Nehemia, soms in een open gebed. Dat we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest door God gebruikt wordt om dit woord levend te maken voor ons. De Heilige Geest geeft het levende doorheen. Laat het leven zien. Want wat is het werk van de Heilige Geest? Het richt ons op Christus. Telkens weer Christus. Christus. En dat zullen we de volgende keer ook zien. Dat het zo belangrijk is dat we zo met de Bijbel bezig zijn. Dat we bidden, Heere, open. Als we de Bijbel, uw woord openen en beleiden dat het geïnspireerde woord van God is, van u is, kom dan door uw Heilige Geest en leid ons. Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is belangrijk. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat we dat woord gaan lezen. En dat we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Omdat hij ons door het woord telkens weer opnieuw Christus laat zien. Christus, Christus en Christus alleen. Amen. Ik denk dat ik stop. En dat we de volgende keer verder gaan. Laten we...
Kunt u
niet bij ons eindigen? Ja, dat gaan we doen. Ja. Heere God, dat is zo nodig. Dat we door uw Heilige Geest, dat woord van u, dat geïnspireerde woord van u, heel de schrift gaan lezen. Dat we het niet meer gaan lezen hoe wij denken dat het er staat, of wat ons een goed gevoel geeft, of waar we anderen mee kunnen plezieren, maar dat we dat woord van u echt gaan lezen, geleid door uw Heilige Geest, en dat het woord van u ons ook verandert, steeds dieper en dieper, zodat we steeds meer in de vrijheid gaan leven waarin de Heer Jezus Christus ons heeft neergezet. Heere God, en we beleiden tegelijk dat wij dat van onszelf niet kunnen. Vanuit onszelf schieten we tekort en zijn we mensen met zonde. We doen elke dag nog zonde. We zijn nog niet volmaakt hier op deze aarde. Maar we mogen wel weten dat wij opnieuw geboren zijn. Als wij de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. Dat wij uit God geboren zijn. En dat volmaakte leven wat u ons in genade hebt gegeven, nooit meer stuk kan. Maar dan ook echt nooit meer. En leer ons maar, Heer, door uw woord en door uw Heilige Geest, om in de Heer Jezus Christus te wandelen. Dat u zo met ons bezig bent en dat u zo met ons bezig blijft. Dat mensen het uit ons kunnen zien. Dat wij de Heer Jezus Christus uit mogen dragen. In ons mogen dragen. En dat mensen ons navolgen, niet om ons op een voetstuk te zetten, maar omdat ze ons na zullen volgen, omdat wij u navolgen, Heer Jezus. Heer Jezus, nu hebben we heel veel met elkaar besproken, ook vanavond. En werk dat maar uit in onze levens, in onze harten, wat u wilt. Laat het zo zijn dat de woorden die gesproken zijn in overeenstemming met uw wil bewaard blijven. En dat al mijn eigen woorden, of de dingen die ik vanuit mijn eigen gezegd heb, laat alles maar wegvallen. Zodat de Heer Jezus overblijft en hij alleen. zodat Hij verhoogd wordt in ons aller leven. En dat we, als we hier weggaan, zo verwonderd naar elkaar toe mogen zeggen: we zagen niemand anders dan Jezus alleen. Amen.